Wij gaan samen een gedeelte lezen uit Johannes. Na dat hele lange hoofdstuk, Johannes 6, wat ingeleid wordt door het Pascha der Joden was nabij. En het is heel interessant en heel bijzonder dat Jezus in dit hoofdstuk laat zien dat hij het waarachtige Pascha is. Dat hij zijn vlees gegeven heeft, het ongezuurde brood. En dat hij gezegd heeft, wie van mij eet zal voor eeuwig leven. Nou, dat is geweldig zoals de Jezus dat in dat hoofdstuk laat zien, wat ingeleid wordt van het Pascha der Joden is nabijgekomen. Nou, dit hoofdstuk 7 wordt ingeleid door een ander feest. Het feest der Joden, loofhutten. En we gaan het met elkaar lezen. Johannes 7, vers 1 tot en met 13. En daarna trok Jezus rond in Galilea, want hij wilde zich in Judea niet ophouden, omdat de Joden hem trachten te doden. Nu was het feest der Joden, loofhutten, nabij. Zijn broeders zeiden tot hem, ga van hier en reis naar Judea, opdat ook uw discipelen uw werken aanschouwen die gij doet. Want niemand doet iets in het verborgene en tracht tegelijk zelf de aandacht te trekken. Indien gij zulke dingen doet, maakt dat gij bekend wordt aan de wereld. Want zelfs zijn broeders geloofden niet in hem. Jezus dan zeide tot hen, mijn tijd is nog niet gekomen, maar uw tijd is steeds bereid. U kan de wereld niet haten, maar mij haat ze, omdat ik van haar getuig dat haar werken boos zijn. Gaat gij naar het feest? Ik ga niet op naar dit feest, omdat mijn tijd nog niet vervuld is. En nadat hij dit tot hen gezegd had, bleef hij in Galilea. Maar toen zijn broeders opgegaan waren naar het feest, toen ging hij zelf ook op. Niet openlijk, maar als in het verborgen. De Joden dan zochten hem op het feest en zeiden, waar is hij? Er was veel gemompel onder hen onder de scharen. Sommigen zeiden, hij is goed. Anderen zeiden, nee, hij verleidt het volk. Toch sprak niemand vrij uit over hem, uit vrees voor de Joden. Tot zover dit hele mooie, maar ook interessante stukje. Het is toch wat, hè, dat je afgewezen wordt in Galilea. Want in Galilea, daar staat van toen af keerden velen van zijn discipelen zich van hem af. Ze gingen niet met hem mee. Hij werd heel bruut en duidelijk afgewezen in Galilea. En dan denk je, wat moet je daar nou naar zoeken? Wat moet je hier nou, waarom blijf je hier dan nog in Galilea? Ga dan inderdaad naar Judea. Maar ja, Jezus die trok rond in Galilea, ondanks afwijzing. Weet u, dat rondtrekken in Galilea duurde. Nou, we hebben gezien, Johannes 6 speelt zich af rondom het Pascha. Hè, dat hebben we kunnen lezen in, ja, dan moet je zelfs twee bladzijden terug in mijn Bijbel, in hoofdstuk 6 vers 4. Ik zal het nog maar even noemen, in hoofdstuk 6 vers 4 daar staat, en het Pascha, het feest der Joden, was nabij. Ziet u het staan? Nou, wanneer wordt het Pascha, het feest der Joden, gevierd? Maart? April? Ja, toch? Dus dat is in het voorjaar. En in hoofdstuk 7, daar staat, nu was het feest der Joden, loofhutten, in het tweede vers, nabij. Wanneer wordt het loofhuttenfeest gevierd? In de herfst, oktober. Dan heeft u een klein beetje het idee, dit rondtrekken door Galilea. Kijk, wij lezen dat in één zinnetje. Dat rondtrekken in Galilea, Jezus trok rond in Galilea, want hij wilde zich in Judea niet ophouden. Daar begint hoofdstuk 7 mee. Dan hebben we toch wel de periode van het voorjaar tot de herfst. Dat zijn toch wel een aantal maanden, hè? Dat Jezus daar zich bewoog in Galilea. Nou, inderdaad, waarom ging hij niet naar Judea? Staat In de tijd dat hij in Judea was, rondom Jeruzalem, had hij een talrijke schare van discipelen. Heel veel mensen die onder de indruk waren van zijn leer en van zijn optreden. En ja, daar zal hij toch misschien toch veel meer succes gehad hebben. Maar hij ging niet, omdat, hè, we lezen hier, omdat de Joden hem trachten te doden. En je ziet in dit hoofdstuk ook dat die vijandschap wel degelijk aanwezig is. Laten we maar even lezen in hoofdstuk 7. Kijkt u maar in vers 19. In vers 19, daar staat aan het einde dat de Heer Jezus zegt, waarom tracht gij mij dan te doden? Dus het was een heel duidelijk iets, ze wilden Jezus uit de weg ruimen. Of vers 25, sommigen dan uit de Jeruzalemmers zeiden, is deze niet die zij trachten te doden? Je zou bijna kunnen zeggen, de Heer Jezus was vogelvrij verklaard, hè? Misschien wel een beloning op zijn hoofd gezet. Vers 30. Zij trachten hem dan te grijpen. Ziet u het? Vers 44 er staat. En sommigen van hen wilden hem grijpen. Dus je ziet hier dat hier Jezus het mikpunt was. En dat ze hem wilden doden. Gevangen wilden nemen. De Joden. Bedoelden we daarmee de Joden als het hele volk? Nee, als hier staat de Joden dan wilden hem doden, trachten hem te doden, dan gaat het hier in dit geval heel duidelijk om de Farizeeërs. De Farizeeërs die de mensen wilden leren om Joods te leven. Ja, om Joods te leven, het Jodendom. Nou, het Loofhuttenfeest was nabij. Weet u het Loofhuttenfeest? Josephus Flavius, de grote geschiedschrijver, die heeft ooit geschreven, als je het Loofhuttenfeest in Israël nooit meegemaakt hebt, dan weet je niet wat echte vreugde is. Wij denken heel vaak, als je carnaval meegemaakt hebt, dan kun je lol maken. Maar hij zegt, en dat zeggen nog steeds de Joden, als je het Loofhuttenfeest niet meegemaakt hebt, dan weet je niet wat vreugde is. Die Joden die kunnen we daar toch even feest vieren? Die kunnen vreugde bedrijven. Dit is, ja, er staat op een gegeven moment zelfs in de Bijbel dat men het Loofhuttenfeest vierde en dat, schrik niet, zelfs de omliggende volkeren het gejuich hoorden. Het feestrumoer hoorde de omliggende volk omdat het Joodse volk het Loofhuttenfeest het vieren was. Zo'n enorme bult blijdschap onder het Joodse volk. Nou, Het was het meest uitbundige feest wat ooit gevierd werd. Loofhutten. Nou, we weten, hè, er werden takken van de bomen afgehaald, palmtakken werd meegezwaaid als overwinning. Er werden hutten gebouwd. Elke morgen, 7 dagen lang duurde dat feest, elke morgen ging de priester met een grote kruik naar het badwater Siloam. En daar ging deze priester heel ceremonieel een kruik water uit het badwater Siloam meenemen. Bracht het in een soort processie naar de ingang van de tempel. En zodra de priester bij de ingang van de tempel kwam, stonden daar priesters met de bazuinen klaar om een soort bazuinstoot te geven. Dan ging de priester naar het altaar. Hij goot dat water uit en terwijl hij dat water uitgoot, lazen andere levieten en priesters, misschien wel goed om het even te lezen, lazen ze uit Jesaja 12 vers 3 het volgende. Jesaja 12 vers 3. En dat gebeurde 7 dagen lang. Elke dag opnieuw begon dat met deze ceremonie. Er werd water gehaald uit het badwater Siloam en uitgestort daar in de tempel bij het altaar. En ja, dan is het zo mooi dat de Heer Jezus op een gegeven moment zegt in datzelfde hoofdstuk, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dat is de rots die geslagen werd, dat weet u wel, hè? Maar ook Jezus zelf, Er staat letterlijk, stromen van levend water zullen uit zijn ingewanden vloeien. Jezus werd voor ons geslagen. Daar bij het altaar, daar stroomt het water. En dan lazen ze daarbij hardop met een groot leeskoor in Jesaja 12 vers 3. Dan zult gij met vreugde water scheppen uit de bronnen des hels. Zie je dat staan in Jesaja 12 vers 3? En waarom was Siloam de bron des heils? Nou, de bron des heils, Siloam, was onderaards. Wij zijn wel verschillende keren door de waterleigangen van Hiskia gelopen. Hè? Jij misschien ook wel eens een keer, Jan. Hè? Nou, die bronnen die komen uit de bron Gion en die liggen buiten de poort. En buiten de poort, die bron die was afgedekt, was onbereikbaar voor de vijand. En daar welt dat water omhoog. Nou, we hebben dat gezien, hoe bruisend dat water daar omhoog komt. Gewoon bij Jeruzalem, hè? En Jeruzalem ligt vrij hoog. Dat water daar omhoog komt, dat wordt via een ondergronds kanaal geleid naar binnen de stadspoort. En dan komt dat verse water zo in Siloam. De bron des heils. En als de stad belegerd was, hadden ze altijd vers water. Want dat was de zwakte van een stad. Hè? Als een stad belegerde, ja, dan kwam een stad om van de dorst. Hadden ze daar nooit. Ze hadden altijd vers water. En vandaar dat het bad waar de Siloam dus eigenlijk ook genoemd wordt, de bron van verlossing. Hè? Ja, de bron des levens. Dat gebeurde dus elke dag en vanaf dat moment dat de priester dat voor de eerste keer deed, begon het volk te bidden voor de vroege regen. Wij zeggen heel de vroege regen is toch helemaal in het voorjaar? Nee, in Israël is de vroege regen, die begint in oktober. Na een hele periode van droogte, vanaf mei tot en met oktober, kun je ervan uitgaan dat het in Israël gewoon droog is. April tot oktober. Daar valt er meestal geen spetregen. En als dan de oktobermaand begint, ja, dan komt ook weer de regen. En dat is nodig voor de oogst. Dat is nodig voor het zaad wat gezaaid wordt. Dus ja, dan bidden ze ook voor de vroege regen die komt. Dus dat is eigenlijk het loofhuttefeest. Waar men natuurlijk ook dacht aan de tocht door de woestijn en dat de Heer dwars door alles heen hen ook voorgegaan is. Nou, dan staat er, als we even kijken naar vers 3, daar staat zijn broeders. Dan zeiden tot hem. Stelt u zich nou eens voor dat het Johannes-evangelie het enige evangelie is wat er geschreven was. Dan zou u misschien gelijk denken, ja, wie zijn dat dan, die broeders? Ja? U weet het, hè, wie het zijn. Marcus spreekt erover. Hoe was het ook alweer? Jozef, Judas, Jacobus, Simon, ja? De vier zonen van Maria en Jozef. Wat ik de vorige keer ook zei, Johannes die gaat ervan uit, ja, hij schrijft zijn evangelie aan de gemeente en de gemeente heeft al lang die andere drie evangelieën gelezen. Die wisten dat wel, dat was de voorkennis waar Johannes ook van uitging. Als ik het over de broeders heb, vorige keer had ik het over de twaalven. Ja, hoe weten we vanuit Johannes dat er 12 apostelen waren? Ja, dat weten we dan weer vanuit die andere evangelie, hè? Nou, hier ook weer de broeders, die zeiden, mag ik het zo zeggen? Die broers van Jezus, er staat letterlijk hier in dat stukje, in vers 5, want zijn broeders geloofden niet in hem. Zie je dat staan in vers 5? Wat ze dus zeiden, zeiden ze eigenlijk uit ongeloof. Ze geloofden niet in hem. Dat betekent niet van ze geloofden niet in hem dat hij bestaat of niet bestaat. Nee, dat is niet het woordje geloof. Maar ze geloofden niet dat hij de Messias was. Ze waren van kind af aan opgegroeid in hetzelfde gezin. Ze hadden Jezus als pukkie meegemaakt. Als een kleine vent hebben ze Jezus meegemaakt. En nou zou dat ineens de Messias moeten zijn. Ze geloofden niks van. En ze zeiden toen tegen Jezus, en het is wel heel mooi, dat later bij, wat ik u ook vertelde, dat de gemeente begonnen is met die 120 mannen in Jeruzalem, waar die 3000 zielen aan toegevoegd werden. En wie hoorde er bij die 120 man? Zijn broers. Zijn broers waren wel tot geloof gekomen. En Jacobus was de leider van de gemeente Jeruzalem. En Judas, de broeder des Heren, heeft ook de Judasbrief geschreven. Hè? Het waren hele dierbare broeders in de Heer geworden. Maar hier nog niet. Hier geloofden ze nog niet. En deze broeders, die zeiden, de discipelen in Jeruzalem, die wachten op je. Je moet ze niet in de steek laten. Ze zeiden eigenlijk letterlijk, grijp je kans. Grijp je kans. Daar in Jeruzalem ligt de wereld voor je. Als je bekend wil worden, dat is hetgeen wat zij hier letterlijk zeggen. Daar staat in vers 4, want niemand doet iets in het verborgene en tracht tegelijkertijd zelf de aandacht te trekken. Dat is een beetje een moeilijk vers. Indien gij zulke dingen doet, maakt dat gij bekend wordt aan de wereld. Ze zeiden eigenlijk, grijp je kans. Blijf niet in het verborgene. Maar laat zien wie je bent. En je wordt aan de wereld bekend. Dat is hetgeen wat de broers tegen hem zeggen. Kom op man, laat nou aan de wereld zien wie je bent. Doe het niet in het verborgene. Maak je bekend aan de wereld. Als je daarover nadenkt, hè, dat deze broeders als het ware in ongeloof zeiden van, nou ja, bewijs het nou eens even. Doe nou eens die wonderen in Jeruzalem. Laat nou zien, broertje, dat je door God, hè? Ze wisten heus wel dat Jezus iemand bijzonders was. Maar laat het nou zien, doe het niet in het verborgene. En dan, ja, dan denk ik bij mezelf, weet je, wij denken heel vaak, wat hier staat, want niemand doet iets in het verborgene. Weet je, de Heer Jezus heeft meer, denk ik, in het verborgene gedaan dan in het openbaar. Wij zoeken heel vaak de ogen van anderen. Hebben anderen het gezien? Maar juist datgene, ik heb dat hieruit geleerd, datgene wat wij in het verborgene voor de Heer doen, dat is voor de Heer nog veel meer waardevol dan wanneer we op een gegeven moment de aandacht trekken, het publiek weten te boeien, hè, en op een gegeven moment ons te manifesteren. Kijk eens eventjes, wereld. En dat is juist de tijd waar we vandaag in leven, dat, ja, dat mensen zo graag de aandacht willen richten op zichzelf. En Jezus zei, nee, dit is niet de weg die ik mag gaan. Dit is niet de weg die God voor mij bedoeld heeft. Ik trek niet de aandacht. Ik hoef niet die geldingsdrang van ik wil mezelf laten gelden. Want dat wilden die discipelen, die broers graag. Zoek de publiciteit. Broeders en zusters, als ik dit zo zeg, hè, laat nou eens zien aan de wereld dat je God zoon bent. Waar moet je dan aan denken? Aan welk moment in het leven van Jezus? Aan het kruis? De verzoekingen in de woestijn? Wat zou er niet gebeurd zijn als hij met Satan inderdaad naar die muur van de tempel gegaan zou zijn? En wat zei Satan? Werp je naar beneden en laat zien dat je gedragen wordt door de engelen. Nou mensen, het is toch geen mooiere binnenkomer dan op zo'n manier. Ja, soms doen ze dat wel eens in musicals, hè, dat de hoofdpersoon ineens uit de lucht naar beneden komt. Mary Poppins bijvoorbeeld. Maar dat is toch de mooiste binnenkomst, dat Jezus zomaar als de Messias uit de hemel naar beneden komt, midden in het tempelplein, midden onder de Joden. Zeg, hier ben ik, de Messias. Maak je bekend. En dat wilde Satan En dat wilden ook zijn broers. Die zei, zoek de bekendheid, zoek ja, de publiciteit. Laat van je horen, openbaar je aan de wereld met heel veel machtsvertoon. Helaas zien we dat ook heel veel onder de christenheid tegenwoordig. Ook onder allerlei evangelische bewegingen van zoek de publiciteit. Terwijl het werk waar God de meeste waarde aan hecht, vaak in het geborgene gebeurt. U weet waarschijnlijk wel hè, dat er op een gegeven moment een rechte stoel van Christus komt. En dan is het goud, het zilver en de edelstenen zijn voor hem het belangrijkste. En waar ontwikkelen die zich? In het verborgene. En hout, stro, stoppelen, ja, daar heb je soms hele grote partijen van. Maar de Heer die blaast er doorheen en er blijft niks van over. En dat is vaak in de openbaarheid. God die zoekt mensen die zich in het verborgene hem willen dienen. Nou, de verleiding is heel groot, maar hij doet het niet. De Heer Jezus zegt tegen zijn broers in vers 6, Jezus dan zeide tot hen, mijn tijd, kairos, staat hier in het Grieks en dat betekent, heeft niets met uren te maken, maar meer met het moment. Mijn moment is nog niet gekomen om nu al op te gaan. Maar er komt een heel interessante zin achter. Maar uw tijd is steeds bereid. Wat bedoelt de Jezus hiermee te zeggen? Mijn tijd is nog niet gekomen. Uw tijd is steeds, altijd bereid. De Jezus bedoelt hiermee te zeggen, weet je, voor jou is het altijd tijd. Als je iets wilt, dan doe je het gelijk. Dan zul je je nooit afvragen van, is het nou wel Gods tijd? Je doet het gewoon. De mensheid van vandaag vindt het vreselijk moeilijk om iets uit te kunnen stellen. De mensen van vandaag vinden het heel erg moeilijk om te kunnen wachten op het moment van de Heer. Als we het vandaag bestellen, moet het liefst vandaag nog binnenkomen. Of uiterlijk morgen. De mensen leven in zo'n haast en voor ons is het altijd tijd. Wij leven, ja, wij bepalen onze tijd. En Jezus zei, wie bepaalde zijn tijd? Nou ja, dat is God voor open doel, hè? God bepaalde zijn tijd. En God zei tegen Jezus, nee, nu nog niet. Mijn tijd is er nog niet gekomen. Jullie tijd is er altijd. En jullie doen, ja, jullie bepalen zelf wat jullie doen. Het is jullie eigen wil. Zijn tijd, ja, dat hield iets heel anders in. Zijn moment. Want het moment van Jezus was het moment dat hij koos voor lijden en sterven. Het moment voor hen was feestvieren. Zij gingen op naar het feest. En Jezus ging op naar zijn lijden. Naar het kruis. En dan zien we ook dat Jezus weet dat als hij daar komt en hij getuigt van de wereld, dat de wereld boos is, dat haar werken boos zijn, verkeerd zijn, ja, dan krijg je haat. Broeders en zusters, ik merk dat in mijzelf, in mijn eigen bediening ook wel. Zodra je je vinger legt op de zere plekken van deze samenleving. Zodra je gaat aanwijzen en duiden van, als ik bijvoorbeeld de term gebruik, dat wij als mensen ontaard zijn. En niet meer de mens zijn die God bedoeld heeft. En als je op een gegeven moment gaat aanwijzen, daar gaat het fout en daar gaat het fout. Ja, dan krijg je de wind tegen. Hè? Dan word je gehaat. En dat is met Jezus ook zo. Hij werd ook gehaat. Omdat hij de vinger op de zere plekken legde. En ja, en toch, hè, er staat zo mooi over die boze wereld. Als u kijkt in Johannes 3 vers 17. Daar zegt hij Jezus, ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen. Maar om te redden. Dat is het vervolg van dat hele bekende 16e vers uit Johannes 3. Er staat in vers 17, want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat hij de wereld veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden worden. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Dan heb je weer datzelfde woord, hè? Een heel groot gedeelte van de christenen stond mee pas in de krant uit onderzoek. Een heel groot gedeelte van christenen gelooft helemaal niet meer in de hel. Er is een heel interessant boek verschenen al jaren geleden bij het Zoeklicht over een Rotterdamse voorganger, Engbers. Engbers is jarenlang voorganger geweest van de Pinkstergemeente in Rotterdam. En hij heeft een prachtig boek geschreven over de hel. En in zijn inleiding schrijft hij: de Heer Jezus heeft in zijn leven op aarde meer, veel meer gesproken over de hel dan over de hemel. Over de hel heeft hij veel meer informatie gegeven, over de hemel eigenlijk zelden. Maar ja, als christenen zijn wij wel tot de conclusie gekomen dat er geen hel is. Ja? Nou, er is wel degelijk een hel. Een poel des vuurs. Een vreselijke toestand. Waar mensen verloren zijn. Voor altijd zonder God. In de duisternis, in de pijniging, in de wroeging. Het is toch, als je hierover nadenkt. Het boek Brieven uit de Hel van Lewis. Als je dat vroeger gelezen hebt, dan denk je van... Ja, hij schrijft in een van zijn boeken: wat zou het goed zijn als elke christen 5 seconden in de hel geweest was? Dan zou hij de rest van zijn leven alles ervoor over hebben om mensen daarvoor te waarschuwen. U begrijpt natuurlijk wel dat het zo'n vreselijke tactiek is van de duivel om niet meer te geloven in de hel. Want als je niet gelooft in de hel, dan is het verlossingswerk toch ook niet meer belangrijk. Hè? Nou, Jezus is gekomen om ons juist te verlossen, te bevrijden, te redden voor dat vreselijke oordeel wat over deze wereld komt. Jezus zegt: gaan jullie maar naar het feest. Ik ga, en letterlijk zegt hij, ik ga nog niet. Hij zegt eigenlijk, ik ga niet, want mijn tijd is nog niet gekomen. Daar zegt hij Jezus niet mee van, ik ga helemaal niet. Maar het is net zo'n samensmelting als de bruiloft in Cana. Dan zegt Maria: Jezus, ze hebben geen wijn. Wat zegt er Jezus dan? Mijn uur is nog niet gekomen. En wat is het volgende vers? Nou ja, Maria zegt wat hij ook zegt, doe dat. En dan gaat Jezus naar die mensen toe en die zegt: ga die vader. Nou, kennelijk was zijn uur wel gekomen. Maar eigenlijk wil Jezus hier zeggen in Johannes 2, je kunt niet over mij beschikken. Ik moet gehoorzaam zijn aan mijn hemelse vader, want zonder de hemelse vader kan ik niets doen. En dan gaat Jezus ook. Maar dan staat er wel, in vers 10, maar toen zijn broeders opgegaan waren naar het feest, ging hij zelf ook op. Maar niet openlijk, maar als in het verborgene. Je zou bijna zeggen incognito. Misschien wel via een andere weg. In ieder geval alleen. Hij ging alleen. Jezus heeft in zijn weg naar Jeruzalem verschillende keren gezegd: als je mij wilt volgen, dan moet je je kruis dragen. En dat is vaak een weg alleen. Dat is een weg die niet de massa gaat. Jezus ging op naar het feest helemaal alleen. En dan is het zo interessant wat hier staat, want de Joden, en dan gaat het niet om de Farizeeën, maar dan gaat het echt om het volk, de Joden, in vers 11, die zochten hem. En dan zie je dat er een gemompel is. Je zou bijna kunnen zeggen een soort gefluister. Er staat ook letterlijk, niemand sprak vrij uit over hem. Maar er waren twee meningen. De ene mening was, hij is goed. Je kunt best naar hem luisteren. Hij is goed. En de andere mening was, hij is slecht. Het is een verleider. En daartussen stond Jezus. En het is zo wonderlijk, zo mooi, zoals de Jezus daar tussen die twee groepen inkomt. En dan de rest van het hoofdstuk, hè, want dan staat er zo mooi, boven het 14e vers, daar komt dat nieuwe stukje, wat Jezus van zichzelf getuigde. Was je nou goed? Was je nou verleider? En dan dat prachtige hoofdstuk 7, waar Jezus laat zien wie hij werkelijk ook is. Goed, tot zover dit hele interessante stukje uit Johannes 7.